Thank you. Goedemiddag vanuit de Zuidhovenkerk. De voorganger vanmiddag is dominee Gert-Jan Vogel. Het orgel wordt bespeeld door Wilco van der Velde. En medewerking verleent verder de Zuidhoven Praiseband. Laat welkom en mededelingen. Daarna volgt het gebed. Daarna de schriftlezing. Vanmiddag lezen we allereerst uit Exodus 17, vers 8 tot en met 16. En daarna nog uit Matteüs 7, vers 7 tot en met 11. En we lezen dat in de Bijbel in gewone taal. Daarna volgt de collecten. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte voor het jeugdwerk. Daarna zingen we het opwekkingsbundel, lied 764. Zegenkroon, u zult altijd voor ons strijden, u bent steeds trouw getoond. Dan volgt de verkondiging. Na de verkondiging beleiden we staande ons geloof met het lied.
Goedemiddag jongens en meisjes, gemeente, mensen die met ons verbonden zijn, gasten. Hartelijk welkom in deze jeugdthemadienst vanmiddag. Er zijn verder geen verdere afkondigingen. We worden wel begeleid door de praiseband vanavond, vanmiddag. En we willen onze samenkomst beginnen met het zingen Breng ons samen. Gemeente wens u, of de kerkraad wens u een gezegende dienst.
We willen stil worden voor God en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. We belijden dat onze hulp ook vanmiddag staat in de naam van de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan twee liederen met elkaar zingen. Eerst het lied Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. En daarna zingen we samen in de naam van Jezus. En het tweede couplet is gemaakt door Christiane Bodewits. En we zingen het met heel veel plezier. samen bijeen. Daar gaat het over in de themadiensten van dit seizoen. En daar hebben we ook over gezongen. Samen op weg gaan. En samen in de naam van Jezus. En u roept ons samen als kerk van de Heer. We gaan ook samen bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader, we zijn weer samen bijeen vanmiddag. Met jongeren en ouderen, met onze kinderen. En we zijn samen bijeen en dan schrijven we de één met een hoofdletter. Bij u. Want ook vanmiddag roept u ons en mogen we samen zijn, niet alleen maar bij elkaar, maar juist ook bij u. U roept ons samen. En we mogen ook vanmiddag weer luisteren naar het evangelie. En we vragen van u, geef dat we dat, hoe oud of hoe jong we ook zijn, mogen begrijpen wat u ons te zeggen hebt. Dat we mogen begrijpen wie u bent en dat we het niet alleen met ons hoofd begrijpen, maar dat we het ook met ons hart begrijpen. Dat we het ook met ons gevoel begrijpen. Dat we het helemaal begrijpen en ook zullen doen wat u vraagt. Heren, we horen zo vaak een preek. En we horen zo vaak uit de Bijbel lezen. En het catechisatieseizoen begint weer. En we zullen daar ook vaak uit de Bijbel lezen. En het clubseizoen begint weer. En ook daar zullen we vaak uit de Bijbel lezen. En we horen zoveel. We vragen aan u dat wat geen mens kan doen, of u dat wil doen. Of u dat wat we horen ook in ons hart wil leggen. Zodat wat we horen ook echt uw stem is voor ons leven. Wilt u zo bij ons zijn, ook vanmiddag. En geef ons een goed moment met elkaar. Een bijzonder bronmoment. Om te drinken uit de bron die de Heere Jezus is. Wees u zo met ons en hoort u ons om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar twee gedeelten uit de Bijbel lezen en Zegert en Ria zullen dat met ons doen.
Ik lees met u Exodus 17, vers 8 tot 16. In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. Zei Mozes tegen Jozua:
"Kies een aantal mannen uit en trek met hem tegen Amalek ten strijde.
Ik zelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan met mijn hand in de staf van God." Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde. En Mozes ging naar de top van de heuvel, samen met Aaron en Gur. Zolang Mozes zijn armen opgehield, was Israël de sterkste partij. Maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes' armen zwaar werden, legde Aaron en Gur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging. Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. De Heer zei tegen Mozes: "Leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten. En overtuig Jozua ervan dat ik zal zorgen dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert." Toen bouwde Mozes een altaar en hij noemde het: "De Heer is mijn banier." Hij zei: "Omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de Heer, zal de Heer strijd voeren tegen Amalek in de komende generaties."
Ik lees verder uit Matteüs 7, vers 7 tot en met 11. Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en voor wie klopt, zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? of een slang als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen?
En er staat in de Bijbel: zalig is hij, zij die hoort, maar ook zij die voorleest het woord van onze God. Amen. En dat zoon en moeder dit nou lazen, dat heeft ook te maken met dat wat terugkomt in de preek. We krijgen nu eerst de gelegenheid de Heer te dienen met onze gaven. En daarna zingen we het lied De Zegenkroon. Straks na de preek beleiden we staande ons geloof met het lied Heer, U bent mijn leven. De meeste van jullie en u gaan door die kant de kerk binnen. Nou, als je opgelet hebt de afgelopen weken, dan zie je dat er wat veranderd is. Het is helemaal opnieuw bestraat. En toen kwam het grind erin. Leuk speelgoed. En deze week kwam het gras erin. En werden de planten bijgezet. En in het midden staat een mooi bankje. En er kunnen, ja, er staat nog een oud bankje ook. Daar kun je ook op zitten met z'n drieën. Maar daar kunnen er een stuk of 10 op zitten. En van kinderen wel veel meer. En van jongeren, nou, ergens tussenin. Ik heb na zitten denken van, hoe noem je zo'n bankje nou? Je hebt in heel veel dorpen, en soms ook wel in steden, maar meestal is het in dorpen zo'n plekje waar wat oudere heren samenkomen. En die gaan dan op zo'n bankje zitten. Of ze staan daar eerst en dan gaan ze praten met elkaar. Na verloop van tijd staan ze daar heel lang. En dan krijgen ze van de gemeente een bankje. En dan zitten ze daar een tijdje en dan gaat het ook winters wel eens regenen en zo. En dan gaan ze naar de gemeente, zeggen ze, mogen we daar niet een afdakje over? Dan kunnen we droog zitten. Maar hoe noem je zo'n bankje nou? Wat zeg je? Nee. Dat heb je helemaal niet goed begrepen. Er zitten samen namelijk ook wel eens oudere vrouwen. Maar het heet gewoon het leugenbankje. Maar je kunt je voorstellen, hè? Ja, mannen zijn daar sterk in. In het vertellen van sterke verhalen. He, dan kom je, ze zitten op de bankje en dan rijdt iemand voorbij en zegt, ja, die ken je die ook nog? Ja, dat is er een van die en die. En nou, daar heb ik nog, toen ik jong was, en je weet, nou, dan komt een heel verhaal. En ik heb eens een keer een wedstrijd vissen ermee gedaan. Nou, hij kwam niet verder dan zo en ik kwam tot zo ongeveer. Nou, dat zijn van die leugenbankjes. Toen dacht ik van, moet ik dat nou, dat bankje nou noemen, hè? Dat je dat erop schrijft, leugenbank. Als ik dat gedeelte uit de Bijbel nou lees, dan zou ik eerder zeggen, het is een bidbank, gebedsbank. En ik hoop dat oudere heren, oudere dames, je hoeft helemaal niet zo oud te zijn, als je daar zit, niet alleen maar sterke verhalen vertelt, maar juist sterk in je gebed wordt. Waar gaat het over in het gedeelte dat we gelezen? Het gaat over het volk Israël. En dat is nog maar net op weg vanuit Egypte naar Kanaan. En ze maken al van alles mee. In de eerste plaats natuurlijk maken ze mee dat ze tegen een zee aanlopen. Schelfzee, Rietzee, Rode Zee. Ze kunnen niet verder en de legers van Farao komen eraan. En ze kunnen het zien, stofwolken komen eraan. En wat doet Mozes? Nee, wat moet Mozes doen? Mozes die moet met zijn staf over het water slaan. En een adem van de Heere, die waait die hele zee droog en er komt een pad door de zee. En zo kan het volk Israël veilig naar de overkant komen. Dat is het eerste. Het eerste wat ze meemaken op weg. God beschermt hen tegen hun vijanden. En hun vijanden, die vergaan letterlijk in het water. Komen ze in die woestijn. Wat gebeurt er? Ze hebben dorst. Ja, woestijn, dorst. Je kunt je daar iets bij voorstellen, hoewel er hele volkstammen in de woestijn leven. Maar het volk Israël was dat niet gewend. Waar haal je nou je water vandaan? En dan komen ze eindelijk bij water en dan is het niet te drinken. Bitter. Mara noemen ze het dan ook. En wat doet God? Of dat doet Mozes. Mozes doet wat God zegt. Gooi een stuk hout in het water en het werd zoet. Scherming, zoet water. En de volgende dag hebben ze honger. Ja, en het brood is natuurlijk al, ja, dat is op. En waar halen ze brood vandaan in de woestijn? En God laat elke dag brood regenen uit de hemel. Hemels brood. Manna. Hij verslaat hun vijanden. Hij geeft water. Hij geeft brood. En daarna hebben ze weer dorst. En Mozes slaat op de rots en er komt water uit. Water, brood, bescherming. Nou, bescherming, dat zien we hier ook. Eigenlijk zijn het de meest essentiële dingen van het leven. Dat je beschermd wordt, dat je eten en drinken krijgt. Zeg maar de basisdingen van je leven. Bescherming. Ja, want inderdaad, er komt een volk uit de woestijn. En dat valt het volk Israël aan. En ja, dat hebben we nu niet gelezen, maar dat staat in Deuteronomium. Als Mozes terugkijkt, zegt hij nog tegen het volk Israël, weet je nog waar Amalek jullie aanviel? Achteraan. He, waar de zwakken zijn, he, waar de oudere mensen lopen. En waar de zieke mensen lopen en waar de kleine kinderen lopen. En waar het allemaal niet zo snel gaat. Daar heeft Amalek jullie aangevallen, he. Weet je het nog? Ja, dat is zo. Achter op je zwakke plek. Nou, daar komen ze. En daar komt dat volk van Amalek uit de woestijn en valt het volk Israël aan. Op de meest kwetsbare plek. Wat doet Mozes? Je hebt het gelezen. Mozes die gaat een heuvel op, een berg op. Ja, hij zegt twee dingen. Hij doet twee dingen. Hij zegt tegen Jozua, jullie gaan vechten. En jullie pakken ze aan. Maar ik ga bidden. En Mozes gaat de berg op om te bidden. En hoe gaat hij nou bidden? Nou, hij pakt die staf die hij altijd bij zich had. En die houdt hij boven zijn hoofd. Als Mozes daar op die berg bidt en hij heeft die staf zo in zijn hand, dan zie je wat er op aarde gebeurt. Dan zie je wat Jozua doet. Hij verslaat die Amalekiet. Ja, stel je eens voor, hè. Je zou maar zo uren moeten staan. Nou, ik ben blij dat ik zo mijn handen weer kan laten zakken. Maar je hebt wel mensen die, ja, als je maar stucadoor bent of zoiets dergelijks, altijd plafondwerk, lijkt me heel zwaar boven je hoofd. Is ook zo, denk ik. Maar zo staat Mozes. En Mozes is de jongste niet meer, dat weten we. Ver op leeftijd. En wat gebeurt er dan? Want ja, als Mozes die armen moet laten zakken, dan zie je wat er gebeurt. Dan wint Amalek. En dus Mozes maar weer die handen omhoog. En het lukt hem weer niet. En dan zijn er twee andere mannen bij hem. Ook mannen op leeftijd. En je ziet die drie oude mannen daar. Drie oude mannen op leeftijd. En die twee, die pakken allebei een arm van Mozes en die houden hem omhoog. Zodat die staf maar omhoog blijft. Lijkt me een prachtig gezicht, hè. En je ziet die drie mannen, ik stel me zo voor, met dat witte haar en die witte baarden. En ze staan daar, te steunen en te puffen. En ondertussen verslaat Jozua het volk Amalek. Maar kijk eens goed naar die staf en kijk eens naar die mannen. Het gaat eigenlijk over twee dingen in dit gedeelte. Het gaat over de strijd die gevoerd wordt. En het gaat over die staf, hè, over het gebed. Ik zei net al, Amalek pakt Israël juist daar waar het zwak is. Waar het niet zo heel sterk is. Hè? Waar de oude mensen lopen, waar de zieke mensen zijn. Waar de kinderen lopen, de moeders met de kinderen. En waar het kleinvee loopt. En waarvan je zegt van, nou, daar kan ik, je ziet dat wel eens op zo'n natuurfilm, zo'n leeuw die op zoek gaat naar de zwakste prooi en die ziet er dan één en nou, dat die antilopen of wat dan ook, wordt dan geïsoleerd en dan hebben ze. Nou, zo gaat Amalek te werk. Achterbaks, in de achterhoede. In de zwakke plek. Nou is er wat met Amalek aan de hand. Want Amalek kom je eigenlijk in de Bijbel veel vaker tegen. En Amalek wordt in de Bijbel eigenlijk het beeld van de duivel zelf. Van die achterbakse aanvaller, achterbakse vijand van God. Die moet uitgeroeid worden. En Saul krijgt die opdracht ook. En later Haman, dat is wel bij Esther, die komt ook uit die stam. Amalek is altijd degene die het tegen Israël, tegen God opneemt. En hij pakt je op je zwakke plek. En dan kun je zeggen, ja, dat is heel letterlijk de zwakke plek geweest voor het volk Israël, daarachterin. Maar als het dan zo in het algemeen zo geldt, hè, dat Amalek eigenlijk het beeld wordt van de vijand van God, dan zou je kunnen zeggen, oké. Dus hij pakt, die Satan, die pakt mij op mijn zwakke plek. Wat zou dat nou zijn? Hè? Wat zou dat nou zijn? Waar pakt hij je nou op? Dus ik eigenlijk gewoon moeten vragen. Wat is nou jouw zwakke plek? Wat is nou uw zwakke plek in het leven? Wie zou dat durven zeggen? Wat is nou jouw zwakke plek? Waar je gevoelig bent voor het kwaad. Ja. Sombere gedachten. Dat kan, hè. Dat je sombere gedachten hebt. Dat je daardoor, hè, als je daar vatbaar voor bent. En ik denk dat heel veel mensen daar vatbaar voor zijn. En dat ze dan in een soort cirkel zo naar beneden worden. Zo trechter naar beneden worden gehaald. En sombere gedachten, dat zijn eigenlijk gedachten van, God is er niet, hè. Ik moet altijd, als het over sombere gedachten gaat, ook denken aan de vrouw van Luther, van Maarten Luther. Ik heb het al verteld, denk ik. Luther had zelf ook vaak last van sombere gedachten. En zijn vrouw sloot een keer op een dag alle ramen, alle luiken voor de ramen. Het werd helemaal donker in huis. Hij zegt, waarom doe je dat? En toen zei ze, nou ja, voor jou is Christus toch niet opgestaan. Hè? Want het is donker allemaal. En je kunt net zo goed alles dicht doen, maar Christus is niet opgestaan. Je bent zo somber. Nou, dat hielp hem er weer bovenuit. Maar en ik denk dat het ook waar is. Hè? Sombere gedachten, je kunt je daaraan overgeven. En Amalek, hè, die boosheid, die tegenstander van God, die weet je daar wel te vinden. En als jij zwak bent in je sombere gedachten en om je alleen maar nare gedachten over jezelf en over de omstandigheden, over je gezin, over je familie, over de kerk, over je werk, en alles mee te geven, zal dit niet aanlaten. Dat kan een heel zwakke plek zijn en ik denk dat het voor heel veel mensen een zwakke plek is. Of ik ben ziek, nou, het zal wel heel verkeerd met mij aflopen. En God zal er wel niet meer zijn. En God zal wel niet aan me denken, want ik voel me zo ellendig, dan denkt God vast niet aan me. Een zwakke plek. En Satan, die weet je te vinden. Nog meer zwakke plekken. Drift. Wie zei dat? Drift. Dat is ook zoiets, hè? Drift. Ja, wat doe je als je driftig bent? Dan luister je naar die stem van je vlees, zeg maar, van je eigen hart, die niet ze wil luisteren naar de vrede van Christus. Ik denk dat dat het is. Als je driftig bent, dan zeg je dingen waarvan je het volgende moment al spijt hebt. Dan sla je erop los en het moment dat je het doet, heb je er spijt van. En er komen gedachten in je op en je denkt, hoe kom ik erbij om zo boos te worden over iets, terecht, onterecht. Maar om me zo te laten gaan. He, want drift is dat je je eigen driften niet meer kunt beheersen, om het zo te zeggen. kan een zwakke plek zijn. En de Satan pak je daarop. En hij weet je te pakken. En wat hij dan doet vaak is, nou, je in ieder geval heel schuldig laten voelen. En als je erop losgeslagen hebt, of je hebt lelijke woorden gezegd, ja, logisch moet je niet zeggen van, oh, dat geeft allemaal niet. Maar wat Satan probeert is om je in ieder geval met die sombere gedachten die je daarna krijgt over jezelf, niet bij Jezus te brengen. Niet bij God te brengen. En van hem weg te houden. Nog iets. Verleidingen van de wereld. Dat is heel breed, hè? Naar de verleidingen van de wereld. Als we aan de verleidingen van de wereld denken. Ja, wat denken we dan aan? Johannes schrijft in zijn eerste brief dat hij zegt van, dat zijn de verleidingen van onze ogen. Dat wat we zien. Dat wat we zien, dat we daarvoor vallen. Nou, en dat, ja, de verleidingen van de wereld, ik denk dat we daar allemaal wel wat last van hebben. De een op dit terrein, de ander op dat terrein. Nou, veel mannen hebben daar last van op seksueel terrein. Dat wat ze zien en dat je ze dan gelijk, dat is een mooie vrouw. En helemaal van het, hoe zeg je dat? Nou ja, in ieder geval. Het is duidelijk, oké, fijn. Maar het kan ook iets van geld zijn, of juwelen, of dingen die schitteren, dingen die je aanspreken. Macht is ook zoiets. Iemand dat je zegt van, die heeft het voor het zeggen in deze wereld, daar val ik voor en daar kijk ik niet doorheen, maar ik zie iemand en zo wil ik ook zijn. De dingen van de wereld, het gaan voor iets waarvan je zegt van, vind ik God nog wel? Het zo voorstellen van de dingen, dat je zegt van, waar is God gebleven? Nog meer. Bezorgdheid om kinderen en gezin. Ja, ik moet je eerlijk zeggen. Dat veel kinderen denken van, wat maken ze zich zorgen over? Hè? Pa en ma, die maken zich altijd zoveel zorgen over me. Laat me nou maar, laat me mijn eigen gang maar gaan. Hè? En toch is het iets. En ik denk dat je daaraan moet denken. Als je hier dat doopvond ziet, hè. Dat is het beste remedie tegen overdreven bezorgdheid over je kinderen. Want er staat op, zie je, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mij. En als je dat onthoudt. Kijk, als het niet gaat met je kinderen zoals je wil. Nou, dat gaat al vrij snel. Hè, de kinderen doen niet altijd wat je wil. Maar als ze echt een weg opgaan waarvan je zegt van, dat is slecht voor ze. Of je maakt je bezorgd over hun lichamelijke of geestelijke gezondheid. Nou, dan kan dat, ja, logisch dat dat bij ouders heel hoog zit en heel diep zit. Maar God heeft niet voor niets dat doopvond gegeven. En als God zijn waarheid niet meer zal krenken, maar eeuwig aan zijn verbond zal gedenken, dan moeten wij er ook maar eens aan denken. Dat God er altijd aan denkt. En ik zeg niet, dan zijn alle zorgen van de wereld opeens vertrokken. Maar dan weet je wel waar je naartoe moet. Zo'n andere zwakke plek. Of sleur. Wie zei dat? Ja. Sleur. Ja. Zit je in de kerk, hè? Ja, zelfs het zingen met de preesdienst 4 keer per jaar kan een gewoonte zijn. Ja, maar dat 4 keer per jaar. En zijn mensen ook die 4 keer per jaar dus niet komen of zo, hè? Dat is dan ook weer een sleur. Dat hoort er zo bij. En het kan zijn met, en dat is maar een kleinigheidje natuurlijk, maar het wordt ernstiger natuurlijk als je zegt van, eigenlijk zit ik elke zondag zo in de kerk met, ik ja, dat moet nou eenmaal zo en het gaat nou eenmaal zo. En het raakt me niet meer. Ik bid nog wel, nou, bidden, ja, ik zeg maar wel, ik bid nog wel. Als de ouderling komt zeg ik, ja, ik bid toch wel eens. Dat is, nou, wel eens niet, zeg maar, of wel eens een enkel keertje is dat dan. En lees uit de Bijbel. Het zegt me niet zoveel. Het doet me niet zoveel. Ik zit vast in de sleur van mijn dagelijks werk. En mijn dingen van God. Het hoort er allemaal zo bij. Maar het raakt me niet. En het zet me ook niet meer in beweging. Ja, dat is een heel heftige strijd. Ik ben een keer een paar dagen in een klooster geweest. En toen vroeg ik aan een van die monniken die wel mocht praten. Dus je hebt heel veel monniken die niet mogen praten. En anders zei hij natuurlijk niks terug. Toen vroeg ik van, wat is nou je aanvechting hier in het klooster? Ze zegt, je bent helemaal afgeschermd voor de verleidingen van de wereld. Je hebt geen zorg over kinderen, want kinderen hebben ze niet. En ze zien nauwelijks vrouwen. Wat is nou je grootste aanvechting? Toen zei hij precies wat Bert zei. De sleur. Dat de hemel je niet meer in vuur en vlam zet. En dat de hel je ook niet meer verschrikt, om het zo te zeggen. Dat je denkt, het zal wel. En je wil het niet, maar het gebeurt wel. En je verzet je tegen, maar je komt er niet uit. Ik kom straks nog wel even op terug. Nog meer? Onzekerheid. Ja. Is dat een goeie? Onzekerheid. Ik denk dat heel veel mensen wat onzeker zijn. Hè? Onzeker over wie ben ik? Wat kan ik? Wat zal ik? Wat mag ik? In onze tijd is het natuurlijk heel sterk. Van dat je heel wat moet kunnen. Heel wat moet zijn. Heel mooi eruit moet zien. Alles geweldig hebt. Eigenlijk alles voor elkaar hebt. Dan leef je pas. Het kan in de kerk ook zo worden. Hè? Dat je zegt, ja, in de kerk. In de kerk mag ik geen twijfels hebben. In de kerk mag ik nooit eens een beetje in de sleur zitten. In de kerk moet ik altijd gelovig zijn. En als we op een bijbelstudiekring zijn, dan ga ik natuurlijk niet zeggen dat ik wel eens een beetje in die sleur gevallen ben of eigenlijk heel onzeker ben over God. Ja, natuurlijk ben ik een kind van God, zeg je dan. Maar terwijl je denkt van ja, zo natuurlijk is dat helemaal niet voor. En voor mij om dat te zeggen, helemaal niet. Onzekerheid over dingen. Ja. Hoe ga je daar nou mee om, hè? Kom ik ook weer op terug. Nog meer. Je werk op de eerste plek. Ja, dat is weer wat anders. Het gaan voor je. Nou, als ik zeg het gaan voor jezelf, dat klinkt zo negatief, hè? Maar je werk kan heel belangrijk zijn. In je werk kun je andere mensen helpen. Dat je zegt, ja, maar dat is heel belangrijk. Dat hebben we allemaal wel. Dat wisten, nou ja, niet iedereen. Maar er zijn wel wat mensen die dat hebben. Gewoon te zeggen, ja, mijn werk staat op de eerste plaats. En soms zeg ik, is het ook zo. En soms is het ook ontzettend belangrijk dat je je werk goed doet. En als er mensen aan je zorgen zijn toevertrouwd, dan kun je wel zeggen, ja, nou ja, ik ben nou aan het eten. Maar dan heb je te gaan. Zo is het. Dat kan een enorme verleiding zijn. Niet dat je iets moet doen, maar dat je zegt van, ik kies in de eerste plaats voor mijn werk. En het haalt mij af van heel veel dingen. En soms moet je daar gewoon ook over nadenken of je dat wel goed doet. En of dat wat je allemaal investeert in je werk, of dat het rendement uiteindelijk wel waard is. Of het rendement dat wel waard is. Maar het is een gevaarlijk iets in onze samenleving. Dat je gaat, ja, je zegt voor je werk, maar je zegt eigenlijk daarachter of je denkt, ik ga voor mezelf, voor mijn eigen promotie, voor mijn eigen dit, voor mijn eigen dat. En ik kom aan God niet meer toe. En je plaatst jezelf ook heel bewust in die achterhoede. En je maakt je zwak, je maakt je klein, je maakt je een prooi van Amalek. Als ik nou die dingen bij elkaar neem, zeg ik van, nou, er staat zo ook in de catechismus, waar hebben we tegen te strijden? Er staat er tegen de wereld, tegen de duivel en ons eigen vlees. En dat komt eigenlijk altijd wel weer terug. De wereld, de duivel en ons eigen vlees. En soms is ons eigen vlees bang en onzeker. En maken we ons zorgen. Maar soms is ons eigen vlees ook heel erg overspelig. En zoekt het vertier buiten de deur. Er zijn zoveel dingen die ons bezighouden. De wereld die ons lokt om een leven zonder God te leiden. Dat had ik er nog bij moeten zeggen. Wat is nou de grote verleiding van de wereld? Dat is eigenlijk een leven zonder God. Want iedereen leeft zonder God. Of bijna iedereen leeft zonder God in onze samenleving. En het gaat vaak zo goed. En mensen zijn vaak zo vrolijk. Kijk maar op Facebook hoe vrolijk ze zijn. Dus het is allemaal één grote lach het leven. En dan zit je in de kerk en dan moet je zoveel. Het is de grote verleiding om je eigen leven te volgen. Om te kijken naar de wereld. En als ik dat nou zeg, dan is dat nou anders dan vroeger? Nou, ja, dat verwacht je natuurlijk van die dominees boven de 50. Die zal wel zeggen, vroeger was alles beter. Dat is niet zo. Mijn ouders maakten zich erg veel zorgen over ons. En dat is alweer een paar jaar geleden. En ik denk dat hun ouders zich ook erg veel zorgen maakten over hen. En ze zeggen, wat voor tijd groeien onze kinderen op? Dat zeiden mijn grootouders over mijn ouders. En mijn vader zou dit jaar 99 geworden zijn. Wat voor tijd groeit hij op? Wat voor tijd groeit Henk op? Een spannende tijd. En ze zeiden het over, mijn ouders zeiden het over mij. Wat voor tijd groeien onze kinderen op? Wat voor tijd groeit Gert-Jan op? Spannende tijd. En tegenwoordig zeggen ouders het weer. In wat voor tijd groeien onze kinderen op? Spannende tijd. Er komt van alles op en af, ja. En als jullie kinderen mogen krijgen, zul je zeggen, in wat voor tijd groeien onze kinderen op? Is het dan niet waar? Nou, ik wou dat het niet waar was. Ik wou dat het niet waar was. Ik wou dat ik kon zeggen, je zegt van, daar hebben we een oplossing voor. Voor je kinderen hebben we een oplossing voor. En voor je onzekerheid hebben we een oplossing. En voor je bezorgdheid hebben we, en je somberheid hebben we een oplossing. En voor je werkdruk heb ik een oplossing. En voor dit heb ik een oplossing. En voor dat heb ik een oplossing. Geen probleem. Je krijgt een pilletje. Of we gooien er een cursus tegenaan. Ook leuk. En klaar zijn. De cursus dan van, hoe krijg ik inzicht in mijzelf? Nou, ik weet niet of het zo gaat. En ik weet wel zeker dat het niet zo gaat, want het is niet alleen een strijd met jezelf. Het is een strijd die Amalek voert. Amalek, de Satan. De strijd van de wereld tegen mij. De strijd van de boze tegen mij. En mijn eigen strijd tegen mijzelf. Wat moet je dan doen? Moet je goed kijken wat er gebeurt. Want Mozes zegt tegen Jozua, jij moet gaan vechten. En ik ga naar boven om te bidden. En let op die mannen, hè. Want ze zitten niet op dat leugenbankje. Dan zie je dat, hè, Jozua. Goed dat je die hebt benoemd tot legeraanvoerder Mozes. Hij doet het wel aardig goed, hè. Hij doet het aardig goed. Maar ik had toch liever die andere gehad, weet je wel. En dat is weer een neefje van me. En zo zitten ze niet. Ze bidden met elkaar. En als Mozes het niet meer alleen kan, dan staan die andere mannen dus naast hem. En ze bidden. En wat ik nou hierin lees en wat we daarin horen, en daarom hadden we ook twee generaties die uit de Bijbel lazen. Wat je daar nou in hoort is dat men het voor elkaar opneemt. En terwijl de jongeren moeten strijden in hun leven. En als u ouder bent, of als u kinderen hebt, grootouders bent, of als u ouder bent dan de jongeren, laat ik het zo zeggen. En je zegt, dat is een hele strijd die ze moeten strijden. Dan moet je niet zeggen, jongen, wat moeten ze in strijd strijden? Wat is het erg, in onze tijd, enzovoorts. Ja, daar kun je best een keer over praten. Ga op de bankje zitten en praat erover. Maar wat je vooral moet doen, laat de jongeren vechten, maar ga zelf bidden. Ga nou die berg op. En ja, je moet tegen de jongeren moeten veel, hè? Ze moeten vechten en ze moeten bidden. Dat gaan die allebei. Ja, natuurlijk ook wel, maar vanuit ons gedeelte komt vooral naar voren. Ouderen, bid vooral voor ze. Zet je in voor ze. Doe wat voor ze. En als het nou jeugdzondag is, of startzondag, is eigenlijk een zondag voor ouderen om te zorgen dat er voor de jongeren gebeden wordt. Dat dat bankje vol zit, bij wijze van spreken. Of thuis, of waar dan ook. Dat bankje dan ook maar. Maar dat je bidt voor ze. En dat je niet alleen maar zegt van, oh, wat leven we in een moeilijke tijd. En in de kerk is het ook niet meer alles. Weet, het zal allemaal. Maar dat zeiden je ouders vroeger ook. En wat je moet doen, en dat leren we hier in het woord van God, is dat je moet bidden. Maar hoe moet je dan bidden? Nou, kijk dan nog eens naar die staf. Kijk dan eens naar die staf. Wat is dat voor staf? Mozes sloeg ermee op het water en het water werd rood. Werd bloed. Bij koning Farao. Hij sloeg er op het water mee. En er kwam een weg door de zee. Wat is dat nou voor staf die hij omhoog moet houden? Is dat nou een gebed van Mozes? Ja, dat is zeker een gebed. Of is het een soort overwinningstrofee? Nou, daar geloof ik niet zo hard. Het is vooral, eigenlijk, Mozes gaat die berg op. En je weet het, berg Sinaï ging Mozes ook op, om naar God te gaan. Hoog op de berg, zo dicht mogelijk bij de hemel, daar gaat hij naartoe. En als hij dan ergens is, dan duwt hij die staf als het ware de hemel in. Dat doet hij. En hij zegt van, die staf, Heere God. Dat is uw staf. Waar u grote dingen mee gedaan hebt. De staf, dat is het teken van dat God doet wat hij belooft. En die staf is zo, is een ouderwets woord, is een soort pleitgrond. He, je pleit op dat wat God gedaan heeft. U heeft Farao met zijn hele leger in de Rode Zee doen omkomen. En uw volk Israël droogvoets daar doorheen geleid. He, de dood. Dat heeft u gedaan met die staf. En ik sloeg op die rots. En er kwam water uit. Dat heeft die staf gedaan. Heere God, met die staf heb ik uw wonderen mogen doen. Doet u dat nu ook vandaag? En zo kun je ook denken aan dingen die er in je leven gebeurd zijn. En soms ben je misschien wel een diepe sleur geweest. En zei je van, en toch heeft God mij eruit gehaald. Laat het zien, Heere God, u heeft me eruit gehaald. U kunt me eruit halen. En misschien ben je wel heel somber. En ben je weer helemaal tot bloei gekomen. Maar ben je weer teruggevallen. Hou die staf omhoog. En misschien ben je wel heel onzeker. Maar wist je het op een gegeven moment zo zeker. Hè, dat je een geliefd kind van God mag zijn. Hou die staf omhoog. En die oudere heren en die oudere dames. Die moeten die staf omhoog houden. En ik zou zeggen, dat is nou de staf van Gods verbond. U heeft hen bij uw naam geroepen. Bij hun naam geroepen. Ze zijn van u. En je wijst ze eigenlijk. En je wijst de Heere God eigenlijk op zijn verbond. Op de Heere Jezus Christus. U heeft die toch niet voor niets gegeven. Sta ze bij in de strijd. Neem die staf onder ogen. Die staf kun je ook rare dingen doen, hè. Is later gebeurd. Veel later, honderden jaren later. Toen gingen mensen die staf aanbidden. En dan gingen ze er weer wat van maken. Ze vergaten ze God en dachten ze dat die staf het deed. Je moet weer bij God terechtkomen. Nou, en dingen onder Gods aandacht brengen. Daar gaat het om. Helpt dat altijd? Help bidden. Nee, niet zo dat je zegt van ik bid en morgen heb ik het. Ik voel me ongelukkig en morgen voel ik me heel gelukkig. Of na 5 minuten. Kun je zeggen het is een medicijn dat zoveel minuten moet inwerken of zoiets dergelijks. Maar bidden is wel dat je mensen onder Gods aandacht brengt. En dat je je eigen situatie onder Gods aandacht brengt. En als je aan God denkt en zijn aandacht. En je denkt aan de Heere Jezus. Hoe zal hij, staat er, Paulus zegt dat prachtig, hè? Hoe zal hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook niet met hem alle dingen schenken? En dan denk je van, oh ja, oh ja. Hele geloof is vaak, oh ja zeggen, oh ja, dat is waar. Dat is waar, dat staat er ook. En dan zeg ik niet van, dan is opeens die sleur opgeheven. En dan is opeens je onzekerheid weg. En dan is opeens je somberheid weg. En dan denk je niet opeens meer aan je werk en je kinderen. En dan denk je van, ik kan alle verleidingen van de wereld aan. Maar dan weet je in ieder geval, er wordt voor mij gebeden. En Christus zelf bidt voor mij. En als je dat in je hoofd hebt, dan kan dat ook in je leven landen. Dan kan dat ook in je hart landen. En wat moet je nou doen? Ik zou zeggen twee dingen. Jongeren, ik zou zeggen stuur die ouderen de berg op. Of de bank op. En laat ze bidden voor je. En ouderen, je weet het hè, die jongeren strijden. Stuur ze biddend de strijd in. En laten we zo Gods gemeente zijn. Elkaar bijstaan in die strijd. En soms heb je, als je ouder geworden bent, ja, je hebt altijd een blijfje vechten, dat weet ik wel. Maar sommige dingen heb je overwonnen door Gods genade. Bid daarom eens extra voor anderen. En lees in het vertrouwen dat God die staf ziet. En dat hij daarom jou ziet. Amen.
Heere God, almachtige Vader, samen één, samen bijeen, samen om het kruis. Zo mogen wij als gemeente dit seizoen met u beginnen. Mogen wij u met eerbied vragen of u in ons midden wilt zijn en te blijven in het komende seizoen. Wilt u ons samen bijeenbrengen, mogen wij omzien naar elkaar. Samen één gemeente zijn. Een gemeente die samen u zoekt. Samen met elkaar op wil trekken om u te zoeken. Om bewust iedere dag met u te leven. Mogen wij net als Aaron en Gur, die de hand van Mozes ondersteunde omdat deze dreigde te zakken, elkaar ondersteunen in geloof. En mogen wij alert zijn naar elkaar als broeders en zusters, die ondersteuning kunnen gebruiken. Mogen we samen opzien naar u, Heer Jezus, opzien naar het kruis. U heeft voor ons ondergaan, zodat wij mogen leven. Mogen wij samen de bronmomenten bezoeken die er het komende seizoen mogen zijn. Kerkbezoek, gemeenteavonden, jeugdmomenten op club, celgroep en WBI, bijbelstudies en alle andere samenkomsten. Want Heer, gij zegt zelf, waar er twee of meer in mijn naam samenkomen, wilt u in ons midden zijn. Mogen wij zo samen één zijn met elkaar en met u. Elkaar bemoedigen en steunen in alles. Heren, we willen een zegen vragen over het jeugdwerk. Wilt u zijn met onze jongste kinderen bij de kinderoppas? Mogen zij in hun kind zijn al hun goedheid overgedragen krijgen? En mogen alle oppassen dit in overgave voor u doen? Wilt u zijn met de zondagsschoolgroepen? Geef de leiding uw wijsheid. Mogen de kinderen zich thuis voelen en onderwijs krijgen ieder naar zijn of haar leeftijd. Heer, geef kracht en wijsheid in de kinderpastoraat. Geef de pastors de juiste toon in de ondersteuning van gezin en kinderen. Wilt u zijn met de clubgroepen, Hoeksteen, Josua en Adassa. Geef daar fijne avonden in opbouw tot u. Geef de clubleiding ook wijsheid. Heer, geeft u aan alle WWI-jongeren bijzondere en opbouwende avonden. Geef enthousiasme en wijsheid aan het WWI-bestuur. Geef dat er mooie en opbouwende momenten mogen zijn in de celgroep en 16-plus pastoraat. Wilt u alle jeugdpastors kracht en wijsheid geven die hiervoor nodig is. Heer, geef ook zo kracht en wijsheid aan alle jeugdwerkers om het woord van u door te geven. Mogen zij met de kracht van uw geest uw woord overdragen en vertellen aan kinderen en jongeren. Heere God, geeft u dat zij allen kinderen, jongeren en jeugdleiders aangeraakt mogen worden door uw geest. En opbouwing tot u, Heer Jezus. Heere, wilt u ook omzien naar de ouderen. Geef hen wijsheid en vertrouwen in geloof. Mogen zij voor kinderen en kleinkinderen een levend voorbeeld zijn in hun leven met u. Mogen zij uitstralen dat u de levende God zijt. Wilt u zorgen voor alleenstaande ouderen of mensen die zich eenzaam voelen. Mogen zij zich verbonden weten met onze gemeente. Mogen wij naar hen omzien, wilt u naar hen omzien. Mogen zij zich geroepen voelen om jongeren over u te vertellen en met hen in gesprek te gaan op het bankje. Zodat de ouderen en jongeren zich samen mogen voelen in Christus en in onze gemeente. Heren, wilt u zo meteen naar de dienst bij ons zijn, als we met de jongeren en ouderen mogen napraten over de dienst. Geef ons een mooi samen zijn. Mogen er mensen tot geloof komen die u nog niet kennen. Heer, geef zo ook. Ga zo ook met ons als we straks weer naar huis gaan. Wilt u ons veilig thuis brengen? Wilt u met ons meegaan in deze week? En mogen wij ook op u gericht zijn in deze week? Ook al hebben we het vaak druk met werk en school. Mogen we altijd met u leven en met u bezig zijn ieder moment van de dag. Heer, zo samen bidden, samen zoeken. Samen naar de plan van u, o God. Samen zingen en getuigen. Samen leven tot uw eer, o God. Amen.
Ik weet, hij heeft mij gered, mij in de vrijheid gezet, mijn verlosser leeft. Als je voor elkaar bidt, dan weet je weer, oh ja, van wie zijn we afhankelijk? Van God. Bidden is je afhankelijk opstellen. En je kunt heel afhankelijk zijn en je zegt van, ik weet niet hoe het komt. En dat is ook zo. Je weet niet hoe God zijn dingen doet. Maar dat hij zijn zegen wil geven aan je, dat hij naar je hoort, dat is wel duidelijk. Daarom mag ik ook die zegen meegeven. Ga dan heen in vrede. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u, jullie, ons allen, vrede. Amen. We zingen ons laatste lied. Liederen zingend vol vertrouwen. maaltijd is straks voor ouderen en jongeren ook de bespreking. Ja, u moet wel zelf een maaltijd meegenomen hebben of even thuis gaan halen. Maar u bent ook vanavond heel hartelijk welkom bij de nabespreking. Goede zondag verder.